Goedenavond gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in de kerk en ieder die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Theo uit Ridderkerk. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de voedselbank in de Ronde Venen. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 111 vers 1 uit Weerklank. Loof halleluja, loof de Heer, ik breng met heel mijn hart hem eer. Met allen die oprecht hem zoeken, groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken. Een loflied op Gods grote daden wordt gesproken over deze nauwkeurig onderzoeken. Ook dat mogen we vanavond samen doen, om te beginnen met het zingen van vers 1 van Psalm 111. We wensen elkaar hier thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaart tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze eredienst vervolgen door te gaan zingen uit Psalm 6, daarvan couplet 1, 2, 3 en 9. De psalm zingt over nieuwe ontferming van God, terwijl de dichter gefaald heeft. Dat past mooi bij de Hosea-lezing van vanavond. Er gebeurt veel onder het volk in de tijd van Hosea, maar juist met nieuwe ontferming wil God ze tegemoet treden. Psalm 6, 1, 2, 3 en 9.
Thank you.
belijden ook deze avond ons geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. Daarna zingen we uit Psalm 103. En op het bord staat het zevende vers, maar misschien heeft u al gezien, die staat er twee keer op. Daar heb ik een foutje gemaakt, denk ik. Ik stel voor dat we het derde couplet nu zingen. Dus na de geloofsbelijdenis, Psalm 103, vers 3. En ik nodig u en jou uit om het in je hart als volgt te belijden. Ik geloof in God, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten wij stil worden tot God en hem bidden om zijn zegen. Heere onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel. Het is zondagavond en u brengt ons als gemeente bijeen. En daar danken wij u voor. Het is een winterse zondag. In de natuur mogen we iets zien van uw grootheid, van uw macht en van uw zuiverheid. Sneeuw verwijst in de Bijbel ook naar vergeving. Er ligt vandaag, zo dichtte eens iemand, vergeving op de daken. Heere, wat is dat mooi? En wat kan de natuur ons brengen bij het hart van het evangelie, bij u Jezus Christus, die deze donkere wereld bent binnengekomen en uw bloed heeft vergoten om ons schoon te wassen. Ja, om ons nog zuiverder te maken dan de sneeuw. Heer, wij bidden u, geef dat iets van dat mysterie het huis van uw gemeente vanavond mag vervullen. Wij bidden u, geef dat dit mysterie het hart van ons leven mag vervullen. Het is zoiets groots, leven met u, met een ziel die vol is van u, leven vanuit uw vergeving en genade. Maar wij bidden u, wilt u het ons geven vanavond door uw Heilige Geest. Straks slaan wij de Bijbel open. We mogen de Hosea-profeet gaan lezen. Een profeet die de vinger op de zere plek legt. Hij is ontmaskerend. Al onze zonden, al het kwaad, al het vuil, dat schuilt niet in anderen, maar dat zit in ons. Heer, wij belijden u vanavond dat de profeet daarmee de vinger op de zere plek legt, ook in ons leven. Tegenover u zijn wij zondige en schuldige mensen. En tegelijk mag de Hosea-profeet zo bijzonder spreken over de trouw van u, die groter is dan onze ontrouw, over de liefde van u, die alles van ons overstijgt, en over de genade van u, die sterker is dan al onze duisternis. Wij bidden u, geef dat die boodschap vanavond bij ons allemaal binnenkomt, op zo'n manier dat we eruit leven gaan. Open ons hart voor uw woord. Help ons in het spreken. Geef uw geest in het luisteren. Wij danken u voor de jonge mensen die vanavond bij ons zijn. Raak hen in het bijzonder aan. Geef dat de atmosfeer van de dienst zo is dat ook zij echt iets van u gewaar worden. Wij bidden u voor degenen die vanavond niet konden komen of die het niet aandurfden vanwege de gladheid. Wij bidden u, wilt u via de internetverbinding verbondenheid geven met u en met de gemeente. Zo bidden wij u om uw zegen over deze zondagavond. Wees in ons midden en geef dat in ons hart. U, de drie-ene God, de lof en de aanbidding ontvangt. Hoor ons uit genade. Amen. Wij lezen, zoals gezegd, de Hosea-profeet vanavond. En graag sla ik met u en jou het eerste Bijbelboek vanavond open. Of het eerste hoofdstuk, moet ik zeggen. Hosea 1. En in Hosea 1 luidt het woord van de levende God vanavond als volgt. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea, ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem, geef hem de naam Jisreel, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisreel vergelden aan het huis van Juda, van Jehu, en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jisrael. Zij werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, zwaard, strijd, paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden, samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jisrael zijn. Zeg tegen uw broeders, Ammi, en tegen uw zusters, Ruhama. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten we op weg naar de verkondiging gaan zingen uit Psalm 85, vers 2 en 3. En in die psalm zit de spanning van de toren van God die het volk moet treffen. Maar tegelijk dat zijn trouw en genade sterker zijn en het winnen. Psalm 85, 2 en 3 op weg naar de preek. gelezen Bijbelgedeelte Hosea 1 vormt vanavond het uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk vanavond, maar ook als u thuis met ons verbonden bent, eens in het jaar is er de week van de opvoeding en het thema de laatste keer was samen puzzelen. En dat wil de aandacht erop vestigen dat het leven van een gezin heel mooi kan zijn en gezellig ook en veel vreugde kan geven, maar er is ook een schaduwkant en dat is dat veel gezinnen in onze tijd druk ervaren. Er is de sociale druk vandaag. Denk alleen op de decembermaand, hoeveel moet er wel niet gebeuren met je kinderen, ze moeten er goed uitzien, goed mee kunnen op school en zo. Alle kansen krijgen die er maar zijn. Er is ook de werkdruk in veel gezinnen. Veel ouders die zoeken van hoe combineren we nou ons werk, een loopbaan, met serieuze aandacht voor de kinderen. En dan is er ook nog wat, ja, de wat ongrijpbare, de rare druk van onze tijd. Een soort van stress in onze samenleving die steeds meer ook gezinnen aan het binnendringen is. Families, huwelijken, relaties tussen ouders en kinderen. En dat maakt dat veel gezinnen ook wel eens zoeken. Van hoe houd je het vol met elkaar? Hoe leg je iedere keer weer de puzzel van je gezin? En die opvoedingsweek die wil er een beetje de aandacht voor vragen van, nou, ouders, wees ook weer niet te streng voor jezelf. Wees een beetje mild. De volmaakte opvoeding bestaat echt niet. En opvoeden is samen puzzelen. Met vallen en opstaan je weg in deze tijd proberen te gaan. Ik moest daaraan denken bij dit thema in verband met ons Bijbelgedeelte. Vanavond maken wij kennis met het gezin van Hosea. Nou, als je wel eens bezorgd bent om je eigen gezin, of misschien het gezin van je kinderen of je kleinkinderen, ik denk dat je na vanavond zegt, ja, vergeleken met dat gezin van Hosea valt het eigenlijk ook wel weer mee. Want wat een bizarre situatie is dit. Wat een vreemde puzzel. Wat een heftig verhaal. Nou, vanavond gaan we een aantal stukjes van dit gezin bekijken. En dan gaan we daardoorheen vooral hopelijk ontdekken dat God juist door dit bizarre gezin actief wil zijn. En waar het voor ons gevoel maar moeilijk iets kan worden, daar wil God juist zijn hart openleggen, dat vol is van ontferming. Het eerste puzzelstukje. Ja, dat is gelijk al bizar, want dat is de huwelijksrelatie. De start van het gezin. In het tweede vers, hè, lezen we dat. Daar zegt God tegen de profeet Hosea, ga en neem voor u een vrouw van de hoererijen. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Jongeren, misschien ben je stilletjes zo eens op zoek naar een toekomstige partner. Nou, waar let je dan op? Wat vind je dan belangrijk? Nou, dan hoop ik dat je vooral iemand zoekt die integer is, maar vooral ook iemand die gelovig is. Ja, dat is toch wel heel cruciaal als je samen een toekomst op wil bouwen. God geeft aan zijn profeet de opdracht om met een prostituee te trouwen. Hosea moet bij wijze van spreken afreizen naar de hoofdstad Samaria en daar achter de rode ramen vandaan moet hij een vrouw uitkiezen om mee te trouwen. En de profeet, hij doet het. En niet veel later geeft hij zijn ja-woord aan een zekere Gomer, lezen we. Ik heb daar wat over na zitten denken. Van hoe kan dit? Dat God die opdracht geeft en dat de profeet de opdracht ook uitvoert. Ik keek bij Calvijn, de reformator. Die vindt het te ver gaan wat hier gebeurt. Zeker, God vraagt soms heel vreemde dingen van zijn dienstknechten. Denk aan Jona, de profeet. Die moet helemaal naar Nineveh, naar het buitenland, naar een heidense stad reizen. In die tijd ongehoord. Of Ezechiël, daar lezen we in de Bijbel van dat hij meer dan een jaar lang zo op zijn zij moet liggen. En dat is een soort van symbolische handeling om een boodschap aan het volk duidelijk te maken. Maar bij zulke opdrachten denk je al van, hè, wat is dat apart allemaal? Maar wat Hosea hier moet doen, ja, dat kan toch niet? God heeft toch het zevende gebod aan de mens gegeven? En God is toch tegen iedere vorm van overspel? Laat staan prostitutie. Om de spanning op te lossen, zegt Calvijn, Hosea 1 is niet echt gebeurd. Het is een visioen. Een droom. Echt levensecht als je hem krijgt. Maar het is niet echt gebeurd. Anders loop je vast. Nou, je kunt de worsteling van Calvijn, denk ik, heel goed begrijpen en meevoelen. Maar bij zijn oplossing kan je natuurlijk wel een vraag stellen. En die vraag is, waar staat dat in de Bijbel? Dat het een visioen is. Nergens toch? En als dat nergens staat, mag je dat dan nu als lezer er zomaar in invoegen? We voelen wel aan, als we dat bij andere Bijbelgedeelten zouden gaan doen, dan kan er zomaar heel veel op de helling gaan. En dan zouden we daar heel grote moeite mee hebben. Andere uitleggers, die hebben daarom in een andere richting gedacht. Misschien heeft u of jij thuis de studiebijbel staan, waarin bij de herziene statenvertaling telkens stukjes uitleg en zo worden gegeven. Een hele mooie bijbel. En zij pakken dat woord hoererij er als het ware zo even uit de tekst. En dan gaan ze van alle kanten even bekijken. En dan ontdekken ze iets boeiends. Vanuit de grondtaal kan je zeggen, als je goed naar dat woord kijkt, dat dat niet één specifieke betekenis in zich geeft. Maar het woord is zeg maar veel breder. Het draagt een hele range, een heel scala aan betekenissen in zich. Het kan inderdaad hoererij betekenen. Het kan ook overspel betekenen. Het kan ook seksuele onreinheid of seksuele verwording betekenen. Meer in het algemeen. Nou, als dat woord dus zeg maar net een iets bredere betekenis in zich draagt, dan hoeft de profeet, is dan de gedachte, niet per se met iemand uit de wereld van de prostitutie te trouwen. En misschien was het huwelijk in de beginfase zelfs wel heel mooi en zuiver en goed. Maar pas later, toen de jaren verstreken, toen bleek dat Gomer ontrouw is. Interessant, vind ik. Er valt veel voor te zeggen. En toch voel ik ook nu een aarzeling. En die aarzeling is, wordt het begin van dit huwelijk nu niet net iets te mooi en te keurig en te gepolijst? Het staat er toch wel echt als je de tekst zo leest. Dat Hosea een vrouw moet nemen, ja, die op seksueel gebied een dubieuze reputatie heeft. Als je het mij vraagt, moeten we deze opdracht volledig laten staan. Hoe ingewikkeld wij dat misschien ook vinden, God zegt, echt, en ook in het echte leven, tegen zijn eigen profeet, dat hij met een vrouw van lichte zeden moet trouwen. En waarom wil God dat dan? Ik denk zijn bedoeling hiermee is vooral shockeren. Dit bizarre huwelijk staat namelijk symbool voor iets. En dat is de relatie tussen God in de hemel en ons hier op aarde. En de vraag is, hoe gaat het met die relatie? Hoe gaat het tussen God en u? Zo op de drempel van het nieuwe jaar? Hoe ziet dat er nou uit, die relatie tussen God en jou? Is dat nou echt goed? En zuiver? En mooi? Het volk van Israël kan bij deze vraag niet anders dan beschaamd het hoofd buigen. Het is chaos in het tienstammenrijk. Chaos in de politiek, de ene na de andere koning wordt omgelegd, vermoord en weer door een ander opgevolgd. Het is chaos op moreel gebied, iedereen doet een beetje wat goed is in eigen oog. Het is ieder voor zich. En de goede, zuivere bedoelingen van God, die zijn helemaal naar de achtergrond in de samenleving verdwenen. En het is vooral chaos op religieus gebied. Want het volk knielt massaal neer voor de Baal. En denkt niet dat de Baal een dom beeldje is, maar de Baal is macht. De macht van het geld. De macht van voorspoed, de macht van welvaart, de macht om een leven zo te leiden dat het volgens je eigen verlangens gaat, zonder de ware God van Israël. Het tienstammenrijk moet beschaamd het hoofd buigen. Hoe is dat bij ons? Gaat het er heel anders aan toe? Hoe is het in je persoonlijk leven? Nou, hopelijk zeg je zo aan het begin van het nieuwe jaar, ik mag echt met God leven. En iets van die omgang, dat verborgen contact met Hem, dat mag ik kennen in mijn leven. En het is ook mijn verlangen om in het nieuwe jaar Hem te volgen, Hem lief te hebben en Hem te dienen. Dat is toch prachtig? Als je zo leeft. Als je zo in het leven staat vandaag. Maar onze tekst wil vooral ook ontmaskeren. Hoe vaak vergeet ik God niet? En hoe vaak trap ik hem niet op het hart met mijn ongeloof en mijn ontrouw? En hoeveel andere liefdes zijn er ook niet in mijn leven? Mijn werk, mijn geld, mijn status, mijn eigen verlangens. En waarom staat God, en waarom staat de eer van God, de glorie van Hem, waarom staat dat niet op nummer 1 in mijn leven? Hosea choqueert vanavond. Ik ben overspelig in de relatie tussen God en mij. En ja, wat is dan Gods reactie? Het wordt tijd voor het tweede stukje van de puzzel. En dat is de geboorte en ook de naamgeving van de kinderen. Als u daar van dichtbij wel eens mee te maken heeft gehad, als u zelf kinderen mag hebben, of kleinkinderen, dan weet je, nou, dat is eigenlijk een bron van groot geluk in je leven. Vanaf het moment dat je dat als ouders weet, van we mogen een nieuw leven verwachten, dan wordt toch echt alles anders. Dan komt alles in een soort van stralend licht, in een nieuwe gloed te staan. En ja, dan ga je als ouders ook brainstormen over de namen, of hoe zullen we de kleine gaan noemen? Noah of zo, of Luca, of Emma. Mooie, populaire namen vandaag. Nou, in dat gezin van Hosea, daar gaat amper iets van vreugde stromen. Sterker, de geboorte van de kinderen en ook de namen die ze krijgen, die maakt de shock alleen nog maar groter. Dat eerste kind krijgt de naam Yisrael. Hè? Wie noemt zijn kind nou Yisrael? Toch een aparte naam, vind je niet? Toch zegt God, dit is het, de naam die je moet geven. En God zegt erbij nog even, en ik ga de bloedschuld van het huis van Jehu vergelden en het koningschap van Israël wegdoen. Je voelt achter deze woorden zit een verhaal, en dat is dit verhaal, het verhaal van Achab. U weet dat wellicht, die wilde op een keer de tuin, de wijngaard van zijn buurman, Naboth hebben. Maar toen Naboth niet meewerkte, ja, toen werd Achab zagrijnig, en zijn vrouw Izebel, die zag dat, en die kwam toen met dat valse, gemene plan. En op een uiterst dubieuze manier ruimde ze Naboth uit de weg. Sindsdien rust er een bloedschuld op de vallei van Yisrael, de regio waar dat gebeurde. Dan komt Jehu, dat is die latere legeraanvoerder, en die krijgt van God de opdracht om die bloedschuld te vergelden. En dat gaat Jehu doen. Maar als hij echt tot actie overgaat, dan richt hij een enorm bloedbad aan. Hij moordt het hele huis van Achab uit, maar nog veel meer andere mensen, ook op een soort van terroristisch-achtige manier. Hij ruimt ze uit de weg. Wat doet Jehu? Hij voert niet de opdracht van God uit, maar hij past die opdracht op een lelijke manier in zijn eigen plan. En dat is, hij wil koning worden. En daarmee maakt hij alles nog erger dan het al is. En ja, God in de hemel, God heeft alles gezien wat er in de Yisrael-vallei gebeurd is. En nu wordt er een kind geboren en dat kind krijgt een bizarre naam. En dat die naam laat zien, God is het niet vergeten, dat bloedbad van Izebel, dat bloedbad van Jehu. Nee, er moet recht worden gedaan, er moet orde op zaken worden gesteld. Want de regel van de Bijbel is, als je iemands bloed vergiet, dan moet je eigen bloed vergoten worden. En daarom gaat God de boog, de militaire kracht betekent dat, die gaat God breken. En daarom moet dat tienstammenrijk, de vallei van Yisrael, in ballingschap, als straf. Ik voel hierin huiver. Als ik als mens tegen God inga en als andere mensenlevens ondergeschikt worden aan wat ik wil in mijn leven. En als ik daarmee God en zijn eer en zijn prachtige naam, als ik die daarmee stuk maak en beschadig, dan is dat niet om het even, van we maken het uit. Maar daar komt God op terug. Eens kom je als mens oog in oog te staan met de rechtvaardige en heilige God. En wat dan? Er wordt een tweede en ook een derde kindje in het gezin geboren. Opvallend, misschien viel het je bij de lezing al wel op, is de formulering. Er staat, zij werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. En als ze hem niet meer de borst geeft, dan baart zij een zoon. Wat is het opvallende? Over de rol van Hosea wordt gezwegen. Dat is bij dat eerste kind nog wel zo. Want daar wordt gezegd dat het kind gebaard wordt aan hem. Ze baarde hem een zoon. Het vermoeden is daarom dat dit tweede en derde kindje niet meer van Hosea afkomstig zijn. Gomer, hè, ze komt uit de wereld van de prostitutie. Maar mogelijk is zij gaandeweg in dat huwelijk, en hoe precies dat weten we niet. Maar is zij weer teruggekeerd naar haar werk als prostituee. En in die tijd was dat nog veel onbeschermder dan nu. En was zij twee keer zwanger geraakt. Wel aangrijpend, hè? Dan liggen er dus twee buitenechtelijke kinderen in het wiegje. Dat maakt heel die situatie van het gezin toch nog schrijnender en complexer. Dat meisje krijgt de naam Lo-Ruhama. Het jongetje Lo-Ammi. Lo, dat is in het Hebreeuws een ontkenning. Dat betekent geen of niet. Ruhama betekent ontferming. Ammi betekent volk. Deze kinderen heten geen ontferming, geen volk. Je voelt in deze namen pijn. En ik bedacht me, moet je je voorstellen, kinderen zijn nu nog babytjes, maar als die wat groter worden, een jaar of 5, 6, ze gaan de buurt eens in. En ze gaan naar de buren toe, eens kijken wie dat zijn. En dan vraagt de buurvrouw of de buurman, hoe heet je? Lo-Ruhama. Ik krijg thuis geen liefde, geen ontferming, geen geborgenheid. En hoe heet jij dan, broertje? Lo-Ammi. Ik hoor er thuis niet bij. Ik ben geen echt kind. Er is niemand die van mij houdt. Pijnlijk. Als kinderen in een situatie opgroeien waarin ze ongewild en niet geliefd zijn. Je voelt in deze twee namen de diepe pijn van God richting zijn volk. Hij heeft echt alles aan ze gegeven. Zijn liefde, zijn verbond, zijn goede geboden, zijn vergeving en genade, zijn trouw. God heeft alles gegeven. En hij heeft alles op alles gezet om een harmonieuze familie, om een mooi gezin met zijn volk op te bouwen. En tijdenlang is hij inmiddels met hen onderweg. Maar steeds krijgt hij stank voor dank. En ze trappen God op het hart. Professor Berghoff heeft eens gezegd, Gods toren, dat is de uiterste spits van zijn liefde. De situatie is zo dramatisch geworden. God kan niet meer verder. En vanuit het oogpunt van zijn rechtvaardigheid mag hij niet meer verder. Lo-Ruhama, Lo-Ammi. Onze wegen scheiden. Het is klaar. Het is over. Ben je daar wel eens bang voor? Ook in onze tijd? Ook in je eigen leven misschien? Dat je denkt, als God nou alles zo waarneemt, wat wij doen, wat wij ervan maken, ook in de kerk, of in je eigen leven, dat God dat ook wel eens bij ons denkt. Ik ben er klaar mee. En dat God tegen ons moet zeggen, jullie doen mij veel te veel pijn. Iedere keer weer maken jullie mijn liefde stuk. Ik kan niet anders dan jullie straffen en wegdoen. Toren als uiterste spits van de liefde. Het tweede stukje van de puzzel brengt ons bij ons failliet. De maat is vol. Ja, hoe moet dat verder? Dan wordt het tijd voor het derde puzzelstukje en dat is de climax, mag je zeggen. En dat is eigenlijk een heel grote verandering als je erover nadenkt. Er gaat iets gebeuren, een verandering, een ommekeer, een ommezwaai. En dat is zo bijzonder dat je bijna afvraagt van hoe kan dat dan eigenlijk? Waar zit hem dat in? Want die verandering, die gebeurt in God. In vers 10 gaat dat beginnen. Daar staat dat woordje toch. En dat woordje toch laat die omwenteling, die ommekeer in de tekst, maar vooral ook in God zelf zien. Ineens, voor je gevoel een beetje uit het niets, komt er vanuit God ineens enorm veel liefde en enorm veel trouw naar voren. En je kan bijna niet begrijpen waar dat vandaan komt. Ik denk als je de tekst goed bekijkt, dan zit er een dubbele beweging in. En daardoor ontdek je ineens het hart van het evangelie. De ene beweging is dat er een belofte die ooit lang geleden gegeven was, dat die belofte herhaald gaat worden. En dat zijn de woorden, toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Ooit kreeg Abraham, de vader van alle gelovigen, de vader van het volk van Israël, hij kreeg die belofte te horen toen hij nog zelf geen kind had. God zei, je nageslacht zal worden als het zand van de zee. En nu in de Hosea-tijd, midden in die ingewikkelde crisis, in die bizarre gezinssituatie, is het alsof deze belofte ja, voor Gods eigen ogen verschijnt. En dat God zich ineens realiseert van toen, lang geleden, toen heb ik die woorden uitgesproken, toen heb ik ze neergelegd in het leven van Abraham. En die belofte aan die woorden, daaraan moet ik trouw zijn. Daarom kan ik nu niet scheiden van mijn volk. En daarom kan ik ze nu niet wegdoen en vernietigen. Want onder die relatie tussen mij en het volk liggen deze woorden, ligt deze belofte. En God, hij ziet die belofte als het ware voor zijn eigen ogen. En hij zegt, daar ben ik trouw aan, ondanks alles. En daarom ga ik verder met mijn volk. En dat wordt wel heel mooi in de tekst, want dan staat er Israël, hè. Die naam, die gaat op een nieuwe manier tot klinken komen. Die kinderen van Israël, die gaan niet weggedaan worden van de aardbodem. Maar in die vallei waar zoveel moeilijks is gebeurd, daar zullen kinderen zijn en die worden kinderen van de levende God genoemd. Voel je de omkeer? Een nieuw begin, nieuwe ontferming. En dat geldt ook bij die andere namen, Lo Ruhama en Lo Ami. De tekst zegt dat woordje Lo, die ontkenning, die moet weg. Die moet worden weggestreept, die moet worden uitgeveegd. Want er is wel ontferming, er is wel genade. In Hosea 1 legt God zijn hart open. En God zegt het vanavond ook tegen u, jou en mij. Wat is je naam? En is je leven misschien lelijk geworden vanwege je zonde? En denk je, ik hoor er niet bij, ik sta buiten God en buiten zijn liefde. Nou, wijzig je naam onmiddellijk, want je hoort er wel bij. Er is wel genade. God die houdt zijn eigen belofte voor ogen. En zo zegt hij het ook tegen jou, al bij je doop. Je bent geboren als kind van de toren, maar je mag kind van genade worden. En dan zit er nog een beweging in de tekst, en dat is de beweging vooruit. Een soort perspectief, een soort opening naar de toekomst toe, kan je zeggen. En de grote is een schitterend, een prachtig visioen in Hosea. Want die twee stammen van Juda, die zijdelings ter sprake komen, maar ook die 10 stammen die in heel het hoofdstuk centraal staan. Daarvan wordt gezegd, die twee die gaan bijeenkomen, die waren uiteengeschud, die gaan weer samenkomen. En die gaan één toekomst inslaan. En dat gaat gebeuren onder één hoofd, onder één leiding, onder één nieuwe koning. En dat betekent, die straf van de ballingschap, dat is niet het laatste. Maar daardoorheen gaat God een heel nieuw begin maken met zijn volk. Dat hoofd die dat zal gaan doen, ze met een hoofdletter, dat gaat al het aardse uiteindelijk te boven. Daarin mag je iets zien van Jezus Christus, die het hoofd is. Nou, met kerst hebben we het gevierd. Hij is naar deze wereld gekomen. Hij heeft zijn eigen volk Israël opgezocht. En het heil is naar de heidenen toegegaan. Jezus Christus, alle oordelen van God, hij absorbeert ze aan het kruis. En hij staat op uit de dood. Om een totaal nieuwe toekomst te openen. En het is dankzij Christus, dankzij het volbrachte werk, dat God vanuit zijn hart tegen je zegt, je mag mijn kind zijn, je mag mijn kind worden. Christus is verlaten, omdat jij aangenomen wordt. Hij ging het donker in, opdat er voor jou ontferming is. Hij ging ten onder, opdat je mag leven uit zijn hemelse liefde. Ja, dit is Gods boodschap voor ons allemaal vanavond. Misschien spelen er soms gedachten door je heen. En dan denk je, zou God wel echt van mij houden? Misschien hoor ik er wel helemaal niet zo bij. Als mensen eens wisten wat ik op mijn kerfstok heb. Nee, ik ben vast straks niet welkom in de eeuwige glorie. Vanavond kijkt Christus je aan. En hij zegt, streep dat woordje niet weg uit je leven. Christus zegt het hoogst persoonlijk. Je hoort er wel bij. Ik heb alles gegeven tot aan het kruis. Ook voor jou. Zodat je mijn kind wordt. Ik ontferm mij over je. Wie gelooft in Jezus mag een nieuwe naam krijgen. Een nieuwe identiteit. Ik ben niet langer van mijzelf. Maar ik ben van hem, zijn eigendom. Wat een wonder, wat een genade. God die je lief heeft, in zijn Zoon, Jezus Christus. En die door de Geest je tot zijn kind aanneemt. Amen. Wij zingen samen Psalm 103. Vers 5 en 7. Laten wij God danken voor deze dienst en voor elkaar bidden. Heere onze God, barmhartige en trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat u trouw bent aan uw eigen belofte. Ja, wij danken u dat uw hart boordevol is van ontferming. Dankzij het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus. En wij zeggen het eerlijk tegen u dat wij het daar helemaal van moeten hebben. De Hosea-tekst laat ons zien dat er met ons niets te beginnen is. En dat wij in die relatie tussen u en ons er helemaal niets van terechtbrengen. En wij danken u dat u ons niet loslaat, dat u ondanks ons, als een vader zich over ons ontfermt, en dat u door uw geest ons tot uw kind wil aannemen. Heere, doe dat in het leven van ons allen persoonlijk. Maak de gemeente van Wilnis tot een gezin, een familie van u, waarin we dagelijks leven uit uw ontferming, waarin we belijden dat het in ons niet is, maar u schenkt alles. Wij danken u dat wij vanavond zo bijeen mochten zijn, deze eerste zondag van het jaar. Zegen uw woord ook aan ons hart, dat we eruit leven in de week die voor ons ligt, en in alle weken die in dit kalenderjaar zullen volgen. Wij bidden u hier voor de gemeente van Wilnis, ook in de vacaturetijd, wees bij de kerkenraad, geef hen de wijsheid, de liefde en ook het volhardingsbesef van uw Heilige Geest. Dat ze de gemeente nu op een opbouwende manier mogen dienen. We bidden u voor alle die zich inzetten voor de gemeente, voor en achter de schermen. Laat het gezegend worden. Geef veel gebed, veel geloof en veel afhankelijkheid, ook hier in de gemeente. We bidden u voor de voedselbank, in het bijzonder vanavond, waar de collecte straks voor zal zijn. We bidden u voor al die mensen in onze samenleving die soms moeilijk rond kunnen komen. Geef ons mededogen en liefde tot elkaar, dat iets van dat hart van u ook ons mag vervullen, dat wij zo ook goed mogen zijn voor de mensen om ons heen. Wij bidden u, ontfermt zich over heel uw schepping. Er is zoveel aan de hand in de wereld van vandaag. Gedenk Israël uw volk, bewijs uw trouw juist ook nu aan hen. Wij bidden u, wilt u in Venezuela zijn, in de Verenigde Staten, waar nieuwe ontwikkelingen zijn, die wij amper overzien. Wij bidden u, geeft u dat het niet uit de hand loopt op het wereldtoneel, maar blijf in genade naar ons omzien. Laat oorlogen stoppen die woeden in ons continent en op andere plekken op deze aarde. En wij bidden u, laat uw koninkrijk komen, want de toekomst is aan u en Christus staat voor de deur. Maak ons vol van verlangen en dat wij bereid zijn om u te ontmoeten. Hoor ons gebed, neem onze dank aan, uit genade. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen, dat is lied 432. couplet 1 en 2 en het refrein. Groot is uw trouw, o Heer. En ik herinner u aan de collectedoelen. De eerste is bestemd voor het kerkbeheer. En de tweede, zoals gezegd, voor de voedselbank. Zeer bij u en jou aanbevolen. Ontvang tenslotte de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.